In deze podcast, financieel mogelijk gemaakt door AstraZeneca, Eisai, Novartis en Pierre Fabre, spreekt verpleegkundig specialist Sylvia Verhagen uit het Jeroen Bosch ziekenhuis met verpleegkundig specialist Gabriella de Boer uit het Haaglanden MC over de highlights gynaecologische oncologie, gepresenteerd tijdens het ESMO Congress 2022.
Gabriella, jij hebt de afgelopen 4 dagen de ESMO in Parijs bezocht. Kun jij ons meenemen en vertellen hoe je dit hebt beleefd? Wat wil je jouw collega's meegeven? Welke sessies heb je bezocht? En ik begreep dat er ook nog een bijeenkomst was over Women in Oncology. Je bent daar geweest en volgens mij is het leuk als je ons daarin ook meeneemt.
Klopt, helemaal. Ik ben op uitnodiging van het netwerk VSO gevraagd vanuit gynaecologische oncologie om aan mijn collega's in Nederland de highlights te vertellen over de ESMO hier in Parijs. Mijn eerste indruk van de ESMO was echt overweldigend. Ik stapte hier binnen en dacht, wow, wat een grote zalen. En hoeveel mensen zijn hier wel niet. Uiteindelijk hoorde ik dat er 28.000 professionals zijn hier met elkaar om de nieuwste highlights met elkaar te bespreken binnen de oncologie. Nou, tijdens de opening van het congres liet de organisatie ons zien welke uitdagingen er voor ons zijn als professionals. Nou, vroege detectie en preventie, toegenomen moleculaire diagnostiek, de impact van de nieuwe medicatie, meer aandacht voor de overlevers van kanker. Nou, en met elkaar proberen wij natuurlijk van al deze aandoeningen dat we daar beter inzicht in krijgen, zodat we de zorg voor onze patiënten kunnen verbeteren.
Ja. Kun jij zometeen ook iets vertellen over de incidentie in dit geval? Hè? Want het gaat over gynaecologische oncologie. Daar ben jij verpleegkundig specialist in. En dan de verschillende gynaecologische kankersoorten.
Ja, dat kan ik. De incidentie van de vrouwelijke geslachtsorganen in 2021 in Nederland was in totaal 5.163. Waarvan het ovariumcarcinoom 1384 gevallen, het endometriumcarcinoom gevolgd met 2224, het cervixcarcinoom 947 gevallen en als laatste de vulvacarcinoom met 64 gevallen. Endometriumcarcinoom is de meest voorkomende gynaecologische kanker in Nederland. Mm-hmm. En internationaal is de incidentie in 2020 gemeten. En daar blijkt het cervixcarcinoom het hoogste zijn, gevolgd door het endometrium. Daarna het ovariumcarcinoom en als laatste ook internationaal het vulvacarcinoom.
Is er ook bekend bijvoorbeeld dat er in bepaalde landen meer soorten, ik noem maar wat, endometriumcarcinoom voorkomen of juist meer cervixcarcinoom? Weet je dat toevallig?
Ja, dat klopt wel. In de onderontwikkelde landen zie je meer cervixcarcinoom. Dat is natuurlijk in Nederland ook al wel een problematisch voor sommige vrouwen om een uitstrijkje te laten doen bij de gynaecoloog of de huisarts. Daarvoor zijn nu ook zelftesten ontwikkeld om die drempel steeds meer te verlagen, dat vrouwen toch een uitstrijkje laten maken om vroegtijdig eventuele afwijkingen op te kunnen sporen.
En is daar in Nederland, welk interval is dat tegenwoordig? Was dat niet eerst om de 5 jaar of is dat nu om de 3 jaar? Of?
Nee, het klopt. Het bevolkingsonderzoek is eens in de 5 jaar. En daar krijg je een oproep voor. Maar is vrijblijvend. Dus als vrouwen de oproep niet opvolgen, dan wordt er geen uitstrijkje gemaakt. Graag wil ik ook nog even aandacht besteden aan de maand september. Dat is wereldwijd de maand van de gynaecologische kanker. Een maand waarin alle internationale patiëntenorganisaties aandacht vragen voor gynaecologische maligniteiten. Voor Nederland is dat het netwerk OLIJF. Ik ga ervan uit dat alle verpleegkundige specialisten werkzaam in de gynaecologische oncologie daarvan op de hoogte zijn en OLIJF kennen. Ik ben als eerste ben ik naar de sessie geweest, de papersessie over gynaecologisch kanker. In deze sessies werden twee studies besproken. En dat ging over patiënten met ovariumcarcinoom. Beide studies rapporteerden een voordeel ten aanzien van de lange termijn overleving. Dat was echt wel doorbreaking nieuws. De fase 3 SOLO 1 studie die evalueerde de onderhoudsbehandeling met olaparib versus een placebo bij patiënten met hooggradig ovariumcarcinoom. Na 5 jaar follow-up was er al een, dat wisten we al, dat er een progressieve vrije overleving was. Maar nu na 7 jaar is er een duidelijk verschil in overleving. En dat is 67% van de olaparib patiënten versus 46,5% van de placebo patiënten leefden na 7 jaar nog.
Mooi.
Dat is geweldig nieuws, ja. Want voor het ovariumcarcinoom was er eigenlijk niks doorbrekends nog op de langere overleving.
En dat is echt hier op dit congres gepresenteerd?
Ja, klopt. Het is hier in die eerste ochtendpresentatie. De zaal zat ook bom en bom vol.
Ja.
Ik kon bijna geen plekje meer vinden. Het is me uiteindelijk wel gelukt. En de PARP-inhibitor, olaparib, laat klinisch echt voordelen zien bij HRD-patiënten met hooggradig ovariumcarcinoom. En de fase 3 Paola 1 en god olaparib met bevacizumab versus alleen bevacizumab. Met als resultaat bij de olaparib plus de bevacizumab is de totale mediane overall survival 56,5 maanden. En 51,6 maanden met alleen bevacizumab. Deze overall survival verbeterde alleen bij de HR-positieve patiënten, ongeacht hun BRCA-mutatiestatus. Nou, die beide studies versterken eigenlijk dus het belang van de testen op de BRCA-mutaties. En ik denk dat wij als verpleegkundige specialisten daarin, en dat heb ik al eens eerder verteld, vind dat wij daar best een rol in kunnen pakken.
Ja, mag ik jou een vraag stellen? Want je hebt het over HRD. Kun jij uitleggen wat dat inhoudt?
Ja, de HRD staat voor de homologe recombinante deficiëntie. En dat betekent eigenlijk een verstoord reparatiemechanisme van de dubbelstrengs DNA-breuken die er zijn.
Dus ook hier heeft de patholoog een grote rol?
Zeker weten, ja, inderdaad. Kijk, en wat ik merk in de praktijk bij ovariumcarcinoom patiënten die olaparib gebruiken. Volgens de studie geven we dat 2 jaar.
Mm-hmm.
En dan stopt de inname. En patiënten worden daar onrustig van. Die vragen dan aan mij, en dan, Gabriel? Dan stop ik na 2 jaar komt dan de tumor terug, krijg ik... We weten nu op basis van deze studie dat je dus veilig kan stoppen na 2 jaar. Want de overleving is nu daadwerkelijk aangetoond en die loopt dus door tot 7 jaar.
Oh,
dus je
mooi.
Kunt patiënten echt geruststellen dat het prima is om na 2 jaar te stoppen. Het is natuurlijk ook de discussie. Het is een duur middel. En het is ontzettend fijn dat we dan nu weten dat je het niet door hoeft te geven omdat je nu... studies hebben die aan hebben getoond dat het veilig is.
En dat kun je dus ook bespreken met je patiënt.
Dat, inderdaad.
Ja.
Dat is, dan was er ook een discussie gaande over of je nou alle patiënten met ovariumcarcinoom een PARP-inhibitor zou moeten geven. Nou, bij patiënten die HR-negatief zijn, is er geen verbetering aangetoond in de overleving. Zou je natuurlijk over kunnen gaan discussiëren. Moet je dan iemand inderdaad een duur middel geven? Ook gezien de kosten. Nou, bij een recidief wil je eventueel in die tweede lijn een PARP-inhibitor aanbieden. Nou, in sommige landen krijgen HRD-negatieve patiënten geen PARP-inhibitor meer. Maar de standaardbehandeling, dus cabotatin met paclitaxel, met optioneel die bevacizumab. In Nederland doen we dat nog niet. Dat is wel een discussie gaande nu. Zouden we dat in Nederland ook moeten doen? Maar daar komt vast nog een vervolg op. Nou, dan ben ik naar een volgende sessie geweest. En dat ging over de opkomende toxiciteit, hè, voor al die gerichte therapieën. Moeten we niet beter managen van al die bijwerkingen die patiënten daarvan krijgen? Nou, die nieuwe orale targettherapieën geven inderdaad nogal wat toxiciteit. Nou, professor Oliver Lambotte uit Parijs gaf aan dat je eigenlijk kunt verwachten dat die meeste toxiciteit ontstaat in de eerste 4 maanden van de behandeling. Maar die houden wel aan tot 1 jaar. Dus ik denk dat we daarin echt gewoon veel beter moeten managen. Dus dat je tijdens je consult toch meer uit gaat vragen, hè, van wat zijn de klachten. En dat we misschien toch ook iets closer als patiënten, hè, meer van dat soort middelen gaan gebruiken waarvan we weten dat die toxischer zijn. Dat we daar toch met elkaar naar moeten gaan kijken.
En als we het nou hebben over de studieresultaten hier, worden die dan besproken, zeg maar, of teruggekoppeld in de tumorwerkgroep gynaecologie in jouw instelling? Hoe ga je dan bespreken als je weet welke toxiciteiten zijn, op welke manier je dat moet managen? Bespreek je dat met je collega in de medische oncologie of hoe werkt dat bij jullie?
Ja, en denk ik. Ik denk dat we het regionaal moeten bespreken ook vanuit het ovarium bij ons in de regio wordt gecentraliseerd in 1 ziekenhuis. Maar als verpleegkundig specialist en case manager zorg je, ben je uiteindelijk wel degene die de patiënten in de kliniek ziet. Ik denk dat we met elkaar moeten bespreken hoe we dat gaan aanpakken. En ook met de internisten, oncologen die deze patiënten behandelen. En ik denk ook dat de richtlijnen aangepast gaan worden. Weet je, als blijkt dat we de closer moeten volgen, dan zullen ook de richtlijnen aangepast moeten worden. Op zaterdag ging ik naar, heb ik een aantal sessies bezocht, maar ik ben naar de Health Promotion, Prevention and Screening geweest. Dat was van de ENS, de European Oncology Nursing Society. Zij zagen een hele grote rol voor de verpleegkundigen op dat gebied. Zij zijn een hele grote groep professionals en zeer betrokken bij de kankerzorg. Zij vinden dat de verpleegkundigen staan dicht bij de patiënten en hun naasten. En zij hebben het initiatief genomen om een campagne op te stellen over de cancer prevention en research education. En op hun website kun je hier meer over lezen. En de website is www.cancernurse.eu/prevention.
Ik weet dat de EONS een fanatieke club is. En ik denk dat dat ook een goed teken is. Want vergeet niet, we hebben in België verpleegkundig specialisten. In Nederland, nou, ik denk wel zo'n 600 verpleegkundig specialisten in de oncologie. En dat is toch een andere tak van sport natuurlijk. Dus het is goed dat er in Europa een Europese organisatie is die zich hiermee bemoeit.
Ja, en ik kijk, net wat je zegt, er zijn nog niet lang niet in alle landen verpleegkundige specialisten werkzaam. Dat is natuurlijk ook iets waar we wel voor strijden. Maar ik denk zeker dat dit een goede club is en ook heel professioneel. Ik denk dat het zeker de moeite waard is om even op hun website te kijken wat zij ons te bieden hebben. Daarna ben ik naar de sessie geweest over exercise en physical activity tijdens de behandeling van kanker. Hoe ga je dit nou integreren in je behandeling? Fysiotherapeut Marianne Himberg uit Finland gaf ons eigenlijk de allerbelangrijkste boodschap. Verminder inactiviteit. Voor alle volwassenen is het natuurlijk belangrijk dat wij bewegen. Ter preventie ook van kanker. En we weten het allemaal wel. Alleen, hoe ga je dat nou toepassen in de dagelijkse praktijk? Want we weten allemaal dat het belangrijk is dat patiënten bewegen. Maar zij had ook echt onderzocht hoe lang en wat bied je patiënten aan. Haar aanbeveling was bijvoorbeeld dat je krachttraining doet 75 minuten per week. Dat is ongeveer 10 minuten per dag. En matig fysiek trainen 150 minuten per week. Dat is ongeveer 20 minuten per dag. Ja, per dag. En dat matig bedoelt ze dan lopen, fietsen, zwemmen, traplopen, dansen. Nou, forever. Maar ze gaf aan voor sportende patiënten die dus eigenlijk al fanatiek bewegen. Zij zullen juist wat minder moeten gaan bewegen. Omdat je dan het lichaam te veel belast.
Hebben we het hier nu over? We hebben het hier volgens mij niet over prehabilitatie. We hebben het hier over bewegen tijdens. Wat we natuurlijk... Hè? Of begrijp ik het verkeerd?
Nee, het is niet. Het is zowel voor, tijdens en na de behandeling. Kijk, en dat doen we in Nederland natuurlijk ook. Ja. Daar zijn we heel erg mee bezig. Ja. Alleen wat ik wel ook... Dus het is ook niet iets wat heel erg nieuw is. We weten het allemaal. Hè? Dat is ook wat ik zei. We weten allemaal dat het belangrijk is. Alleen we zien nog steeds in de praktijk... dat heel veel klinieken daar toch nog wel een beetje mee zitten te stoeien. Nu heb je het hele programma Fit for Surgery. Hè? Vanuit de chirurgie.
Ja, of meer wat aandacht op leefstijl. Hè, dat is natuurlijk een hype nu in Nederland.
Ja. Nou ja, zij liet dus zien, er was een pilotstudie gedaan over increasing physical activity in cancer patients, hè, during cancer treatments, exercising intervention. En dat toonde dus echt aan dat de emotionele kwaliteit van leven verbeterde, de stemming verbeterde, de spierfunctie en de vermoeidheid nam af. Dus ik denk dat we gewoon met elkaar moeten gaan kijken.
Hier aandacht voor mij blijven moeten houden.
Ja, en ook als VS zorg vragen naar verwijspatiënten door. We weten allemaal hoe belangrijk het is, maar het gebeurt lang nog niet altijd overal. Dan was er een sessie over, is er een rol voor de verpleegkundige specialist in de cancergenetica? Nou, persoonlijk vind ik dat sowieso. Dus ja, zeker. En tijdens dit congres kregen we nogmaals de bevestiging dat wij als verpleegkundige specialisten hierin een hele belangrijke rol kunnen vervullen. Nou, zelf heb ik daar al eens een webinar over gegeven, samen met een aantal professionals uit Nederland. En wat je als VS zou kunnen betekenen in de rol, of de, sorry, wat je daarin zou kunnen betekenen als VS, hè, om te zorgen dat die testing soepel verloopt, dat iedereen goed geïnformeerd wordt.
Hoe is dat bij jullie geregeld? Want we hebben het hier over DNA First. Hebben jullie een, hoe werkt dat bij jou in de instelling? Hebben jullie een MDO erfelijke tumoren? Is er een klinisch geneticus bij betrokken?
Op het MDO hebben wij, we hebben niet een speciaal MDO voor overerfelijkheid. Maar wat wij wel doen is dat als er een casus van het ovariumcarcinoom wordt besproken op het MDO, vinken wij in Hicks aan dat de patholoog de tumor first test aanvraagt. En dat kan ook op ascites, dus niet alleen op...
Via het bloed?
Ja. Nou, dus niet op bloed, het is wel echt uit cellen, zeg maar, uit die in het ascites zitten. Na 4 weken is deze uitslag bekend. Dan krijgt de VS een reminder, zoeken we de uitslag op. En dan gaan we dat bespreken met de patiënt. Je bespreekt het, je zorgt ook dat in Hicks de uitslag vermeld wordt. Als aanvulling bij de anamnese, zodat ook andere professionals kunnen zien wat de uitslag is. Hè? Zodat ook de internist oncoloog kan zien, de BRCA-status is bekend voor deze mevrouw.
En als die nu positief is, wat dan?
Als die positief is, bespreken we dat met de patiënt en dan verwijzen wij de patiënt naar de klinisch geneticus.
Okay.
En we zorgen ook dat zij aanvullend ook een folder krijgen. En dat zij verwezen worden ook naar een website waar ze aanvullende informatie kunnen vinden. Het is best een hele ingewikkelde materie. En er bestaan ook best nog bepaalde zorgen die er eigenlijk niet meer zijn. Maar waar patiënten heel veel vragen over hebben. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je patiënten die onrust wegneemt bij hun.
Ja. Zeker belangrijk. En wat heeft de uitslag voor effect op de behandeling? Of mogelijke behandeling?
Dat zij in aanmerking komen voor een PARP inhibitor aanvullend op de behandeling. Maar ook preventie. Want je gaat natuurlijk familiecounseling doen. En wat ik eigenlijk nog vergeet te zeggen is dat ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je als VS ook, als die uitslag binnenkomt, dat je de familieanamnese echt uitvoerig nog een keer doorneemt. Of even controleert, klopt het wat er in het dossier staat. Want soms kun je, is de BRCA negatief, op basis van de familieanamnese hoor je iemand dan toch te verwijzen naar de klinisch geneticus. En dan verwijs je iemand toch om te zorgen dat zij goed gecounseld worden.
Ja.
Ja. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor het Lynch-syndroom, bij het endometrium carcinoom. Die patiënten moeten ook verwezen worden als blijkt dat zij Lynch-drager zijn.
Helder.
Dus ik denk ook dat je de patiënten ook kunt attenderen op bepaalde websites. En dat is dan, het zit in de familie. Het is op een hele makkelijke manier voor iedereen toegankelijk. Nou, daar heb ik een sessie bijgewoond over de effectiviteit van e-health binnen de oncologie. Bleek dus dat er 40% verliest door inefficiënte zorg. Dat is natuurlijk een hele slechte uitkomst. En ook niet wat kankerpatiënten nodig hebben. E-health toepassingen kunnen bijdragen in een betere efficiëntie. Dus dat je toch zorgt dat de zorg efficiënter wordt ingedeeld. En zij lieten een voorbeeld zien over bijwerkingen die patiënten hebben van behandelingen. Dat we die toch tijdens het consult niet voldoende volledig uitvragen. Dus wat hadden zij gedaan? Zij gingen nu vooraf patiënten vragenlijsten digitaal toesturen, waarin patiënten aan kunnen geven welke klachten ze hebben. Daarna kwamen zij op consult en wisten ze van tevoren al welke bijwerkingen spelen er, zodat je gericht toe kon spitsen op die bijwerkingen. Ik denk dat het een beetje overeenkomt met hoe wij dat doen met de prompts. Alleen, zij kregen ook een melding als bleek dat die klachten dusdanig van aard waren dat de patiënt moest komen. Dat daar ook een signaal kwam en dat de patiënten opgeroepen werden om eerder op consult te komen. En ik denk dat je als VS daar ook een rol in zou kunnen spelen. Om toch ook te kijken, naast die prompts, hoe kunnen we nou zorgen dat patiënten zich ook meer het gevoel krijgen dat ze wel gerichter tijdens het consult er wordt ingegaan op de klachten die er zijn.
Gabriella, nu hebben we net de laatste ontwikkelingen, de highlights gehoord van het ovariumcarcinoom. Kun jij ons meenemen met de laatste ontwikkelingen over het endometriumcarcinoom?
Ja, zeker kan ik dat. Het endometriumcarcinoom is de enige gynaecologische kanker waarbij de incidentie en sterfte toeneemt. Terwijl als patiënten vroeg worden gediagnosticeerd met een laag stadium, zij een hele goede prognose hebben. Bij een hoog stadium is de 5-jaarsoverleving maar 17%. Dus dat is best laag. En de ontwikkelingen binnen het endometriumcarcinoom, er lopen nu een aantal verschillende immunotherapieën. Studies die gericht zijn op specifiek de DNA-mutaties van de tumor van de patiënt. En de therapie is gericht op de mutatie. In de eerste en de tweede lijn komen er combinaties van immunotherapie met een angiogenese-remmer. Nou, die ten opzichte van de standaard chemotherapie een betere respons laten zien. Nou, dit zal zich nog verder ontwikkelen, gericht op een betere overleving voor de patiënten met het endometriumcarcinoom. Ik denk dat we die resultaten gewoon af moeten wachten. Er was nu nog niet heel veel over op de ESMO, maar ik denk wel dat het heel belovend gaat worden. Op zaterdag ben ik, in de avond ben ik op uitnodiging naar de Women in Oncology geweest. Dat was een bijeenkomst voor vrouwen, voor vrouwelijke oncologen. En het ging er eigenlijk om wie was hun inspirator of motivator en wat waren hun uitdagingen als vrouw binnen de oncologie. Nou, professor Dr. Sabine Lin uit het AVL te Amsterdam nam ons mee in haar presentatie. En ze gaf aan om als vrouw je doelen te bereiken, heb je nodig nieuwsgierigheid, talent om verhalen te vertellen, geduld en doorzettingsvermogen. En vooral zoek een goede mentor of een leermeester om je te ontwikkelen.
Kun jij een parallel trekken, Gabriella, met de verpleegkundig specialist? Want wat je eigenlijk opnoemt, nou, dan denk ik van, zou ook bij ons kunnen passen. Hoe zie jij dat?
Nou, we weten zeker dat het zo is. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je persoonlijk zorgt voor een goede leermeester. En soms ook zorgt dat iemand je even uit je comfort haalt. Door dingen te doen die je misschien niet zou durven, maar net dat setje krijgt van, ga het maar proberen, ik denk dat je het kan. En dat dat een hele verrijking kan zijn. En dat het soms zaken oplevert van je dacht, dat had ik van tevoren niet gedacht.
Ja, heb jij die ervaring? Of?
Nou, ik heb persoonlijk een hele fijne leermeester gehad tijdens mijn opleiding tot verpleegkundig specialist. En ik denk wel dat dat heel belangrijk is. Maar ook nu, ik denk zelfs al ben je afgerond qua opleiding, dat je dan alsnog moet zorgen dat je af en toe even iemand hebt die jou even prikkelt.
Wat kun jij de verpleegkundig specialist meegeven? Hè? Als je nou zegt van, nou, ik werk in de gyn-oncologie en ik wil echt graag mijn collega's inspireren. Hoe kijk je dan terug op deze dagen en wat zou je ze mee willen geven?
Nou, ik zou ze zeker mee willen geven. Bezoek ook een internationaal congres voor je eigen ontwikkeling. Het is inderdaad een investering, want meestal is het meerdaags. Maar je hoort wel de nieuwste highlights. Soms zijn er ook geen nieuwe highlights, maar dat is dan ook wel de nieuwste onderzoeken of onderzoeken die er lopen, waarvan je dan toch wel eens over hebt gehoord. Maar je kunt ook mensen spreken. Je kunt in contact komen met internisten, oncologen of andere professionals.
Ja, netwerken.
Waar je, ja, veel makkelijker nu mee in contact komt.
En heb je ook gezien dat de twee posters op het gebied van de gynaecologie een prijs hebben gewonnen?
Ja, dat heb ik zeker gezien. En daar ben ik ook even naartoe geweest. Heb ik even een foto voor gemaakt. Ik dacht, het is toch ook leuk om later nog even rustig alles na te lezen. Dus ik wilde eigenlijk toch nog wel iets vertellen over de immunotherapie in de gynaecologische kanker. Want verandert dat onze zorg? Ja, maar het blijkt dat gynaecologische tumoren toch minder gevoelig zijn voor immunotherapie. Dat blijkt ook uit diverse studies. En eventueel in combinatie met chemotherapie of een PARP-inhibitor lijkt wel veelbelovende resultaten op te leveren. Dus ik denk, even terugkomen op die vraag die je net stelde. Ja. Jongens, misschien volgend jaar of het jaar daarna zijn er misschien toch resultaten bekend over die studies die er lopen.
Goed zo.
En hebben we toch een nieuwe doorbraak nog voor de gynaecologie. Ik denk dat het al met al was het onwijs leuk om hier te zijn. Ik heb veel gezien. Ik heb niet veel van Parijs gezien. ik ben in de metro, heb ik de Eiffeltoren voorbij zien komen. Ik heb wel heerlijk in een Frans restaurantje gegeten. En uiteindelijk was dat ook niet de missie waarvoor ik hier kwam.
Nou, dankjewel Gabriella voor je overzicht, maar ook... Nou, toch ook wel dat je bekijkt van wat is de rol van de verpleegkundig specialist en in jouw geval voor de gynaecologie, oncologie. Ook goed om te horen dat je zo enthousiast bent en ook echt vindt dat er de volgende keer een collega van jou moet gaan. Dank je wel hiervoor.
Nou, heel graag gedaan. Ik wilde nog wel heel even iets zeggen. Als je luistert en je bent nog niet aangesloten als verpleegkundig specialist vanuit de gynaecologie bij het netwerk VSO, zou ik doen. Doen. En tevens organiseren wij als verpleegkundig specialist vanuit de gynaecologie jaarlijks een masterclass. En ik zou je daar heel graag de volgende keer willen zien.
Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website netwerkvso.nl.